onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 99 de versen 1 en 8. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En het achtste vers geeft dan eeuwig eer onze God en Heere. 1 en 8 van Psalm 99. Doen wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 68, dat is het 17e. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God, elk moet hem vrezen. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing is uit het boek Openbaring, het 12e hoofdstuk. We noemen nu Openbaring 12 als schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 68, het 17e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, de maan van onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, er was een grote rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 3e deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer hij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij hen aldaar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hen overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats al waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Tot zover de schriftlezing. We willen op deze zondagavond met Gods hulp samen nadenken over een woord uit dit hoofdstuk. Namelijk het 10e vers van Openbaring 12. Openbaring 12, vers 10. Waar het woord van God in de tekst voor de prediking luidt. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Er zijn, Heere, in uw woord vele geheimenissen. En vanavond hebben we een van die geheimenissen opgeslagen uit het boek Openbaring. En hoe zouden we die dingen kunnen verstaan als u ons niet vanuit uw woord en door uw geest met uw heilicht zou voorgaan? En daar bidden wij om aan het begin van deze dienst. Heere, wil u ons voorlichten en bijlichten met het woord en met uw geest, opdat wij de dingen verstaan. Dat hebben we nodig wanneer we de boodschap uitdragen in de prediking. Heere, ga ons met uw heilicht voor, zodat de dingen die overdacht zijn en de boodschap die we hebben zoeken te verstaan vanavond ook duidelijk mag zijn. En dat we ze zo door mogen geven, dat ze voluit schriftuurlijk is en diep geestelijk is en ook heel eenvoudig wordt. Maar vooral dat de Heilige Geest er zo in mee mag komen, dat wij het samen in deze dienst mogen ervaren dat het woord gepredikt wordt in betoning van geest en van kracht. Dat hebben wij niet in handen. Dat hebben we zeker ook niet verdiend. Maar willen we het doen naar uw woord en uit uw vrije genade. Ten diepste hebben we hetzelfde nodig bij het luisteren. Heere, open onze oren. Wil alle dingen die een hindernis kunnen vormen bij het luisteren genadig wegnemen. Er kan zoveel zijn aan afleidende gedachten, aan dingen die ons bezighouden, aan zorgen die met ons meegingen, ook toen we onze plek in de kerk innamen. Heren, laten ze weggenomen worden, zodat we luisteren mogen en zodat alles wat daarop enige nadelige invloed uitoefent, van ons wordt afgenomen. En laten we dan mogen luisteren, zodat we het woord horen en verstaan. Maar vooral dat we, net als Maria in de dagen na de geboorte van het kind, al deze woorden mogen horen en ze ook mogen overleggen in ons hart. Ze mogen verstaan met ons hart. Heren, dan is het nodig dat u ons hart opent voor het eerst en opnieuw, dat u de weerstanden wegneemt en dat u alles wat uw woord in de weg staat overwint, dat u komt met de doorbrekende kracht van uw Heilige Geest, zodat er ruimte komt in ons leven, plaats in ons hart voor uw woord, zodat we door genade en in het geloof uw woord gaan verstaan en dat we door genade dat woord ook gaan gehoorzamen. Wil u dan, nadat u weet dat wij nodig hebben, het woord ook zelf toepassen? Laat het zo mogen zijn dat zij die u niet kennen, onbekeerd zijn, krachtig door uw woord vermaand mogen worden om niet door te leven op de paden van zonde of van eigen gerechtigheid of van ongeloof. En dat die vermaning zo door mag dringen in hun hart dat zij het woord van deze avond niet meer kwijt mogen raken, maar gaan zoeken naar u en naar de genade die bij u te vinden is. Denk aan hen, heren, die misschien heel gemakkelijk zichzelf wat inbeelden of wat indenken, waar geen grond voor is in het licht van uw woord. Als het zo is met een of meerdere van ons, heren, wil ons laten zien dat onze vermeende godsdienstigheid als een spinrag is die geen stand houdt in de dag der dagen. En wil u de spinraggen wegrukken, opdat wij werkelijk ontdekken wie wij zijn voor u. Er zou geen groter zegen zijn die een mensenkind dat leunt op verkeerde gronden te beurt kan vallen, dat hij zijn verkeerde gronden kwijtraakt en dat hij het gaat zoeken bij die ene grond in de Heere Jezus Christus. Wil u al uw kinderen gedenken? Wil u geven dat zij onderwijs mogen ontvangen vanavond? Onderwijs in het werk van u, o Heere Jezus Christus. Maar ook onderwijs in de barre woestenij van de listen en de aanslagen van de vorst der duisternis. En als we dan samen vanavond ook over deze dingen mogen nadenken in het licht van de nadering van de geboorte, herdenking van de Heere Jezus Christus, het naderende kerstfeest. Heere, wil u geven dat onze gedachten zo hoog gestemd mogen worden en onze harten zo geraakt mogen worden dat we vanavond iets gaan zien van de meer dan wereldhistorische betekenis van het kerstevangelie. Ja, dat zelfs het heelal en de engelenmachten en de boze machten bij de geboorte van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, betrokken zijn. Heere, geef dat we het verstaan vanavond en dat er iets van mee mag gaan, ook wanneer we heen leven naar de diensten op de kerstdagen en daarna. En dat er onderwijs in mag liggen voor ons alle, heel bijzonder voor degenen die u kennen mogen. Wil u aan de gemeente denken, heren? Wil u jongeren en ouderen voor uw rekening nemen? Wil u waar moeite en verdriet is uw zegen schenken? Wil u waar geen bijzondere vragen en moeite zijn, ons ootmoed en dankbaarheid geven voor de zegeningen die u gaf, ook dit wegstervende jaar? Wil u ons alle bovenal leren dat ene nodige, wat wij alle nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven? Denk aan de broeders van de kerkenraad. Geef hen genade, wijsheid, inzicht, liefde om hun werk te doen, Wil u ook zijn met onze vriend en broeder dominee Van der Ent, die u hier op zijn hoge leeftijd nog een plaats geeft en een taak geeft. Heren, laat hij het werk mogen doen, niet alleen in afhankelijkheid van u, maar ook onder uw zegenende handen. En wil u hem sterken, ook bij het ouder worden, samen met zijn vrouw en al degenen die hun lief zijn. Wil u aan onze kerken denken. Bewaar ons als kerken bij uw woord en doe ons wederkeren tot uw woord. Wil u ook alle werk in de kerken zegenen. Allereerst het gewone werk, wat in wezen het meest buitengewone werk is in de gemeente. Maar ook het werk van allerlei deputaatschappen. Het werk aan de Theologische Universiteit. We dragen alle studenten, heel bijzonder degenen die zich voorbereiden op het bijzondere ambt aan u op. En we vragen of u hen wilt onderwijzen en wilt leiden door uw woord en door uw geest. En of u hen wilt leren de dingen die nodig zijn. Laat daartoe ook het onderwijs gebruikt mogen worden. En wil u alle die daarbij een taak hebben, zegenen, heren. Geef dat de godsvrucht en de wetenschap samen mogen gaan op een wijze zoals u dat in uw woord bedoelt. Wil u zijn met het werk van zending en evangelisatie. De verkondiging van het woord onder het oude Israël. We dragen al dat werk aan u de Heere op en bidden of u wilt geven dat uw goddelijke zegen erop mag rusten. En nu wij leven in tijden waarover het wee over de aarde is uitgeroepen, omdat de vorst der duisternis is afgekomen en weet dat hij kleine tijd heeft en daarom is zijn woeden groot, o God. Doe ons als kerken, en dan denken we niet alleen aan onze kerken, maar aan heel het kerkelijke leven in ons goede vaderland. Wil ons als kerken bewaren bij uw woord. En wil de kerk in de woestijn die vleugels van geloof en van gebed schenken, steeds meer ook schenken, opdat zij de toevlucht mag zoeken en de toevlucht mag kennen tot u de levende God. En wil u uw kerk ook bewaren en vermeerderen, Heere. O, dat bidden we voor onze jonge mensen, ook voor de jonge mensen en de kinderen hier in de kerk, midden in de kerk en achter in de kerk. Heere, breng u ze toe en werk onder onze jonge mensen, bewaar ze voor de golven en de aanslagen die in deze tijd met satanisch geweld ook op onze jeugd afkomt. Heere, wil u ze bewaren bij de eenvoud van de schrift. Dat ze zichzelf aan uw woord mogen verliezen. Dat ze het voor u verliezen. Om u over te houden. Als een God van genade en barmhartigheid in Christus. Wil u aan ons land en volk denken. Heere, de Satan gaat rond als een bliesende leeuw. En hij verslindt er velen. In regeringskringen, onder hooggeplaatste en onder het gewone volk. Hij heeft overal zijn slachtoffers. En het lijkt voor ons besef wel alsof hij alle macht heeft. Zo niet in de hemel, dan toch op de aarde. O Heere, wil u het laten zien dat dat niet waar is. Want dat u in Christus Jezus alle macht hebt. Niet alleen in de hemel, maar ook op deze aarde. En ook op dat plekje van deze aarde wat Nederland heet. En ook op dat plekje van deze aarde wat Ameide heet. En wil u uw macht betonen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat er velen tot bekering komen in onze dagen. Dat dat ook in ons land en volk zichtbaar mag worden. Dat er een wederkeer komt tot u, de levende God. En waar een wederkeer komt tot u, daar wordt het duidelijk en zichtbaar wat vanavond ook in de tekst klinkt. Nu is de zaligheid en de kracht aan onze God en de heerlijkheid aan zijn Christus. Want waar Satan het verliest, ook wanneer hij zijn prooien prijs moet geven, daar komt de macht van u openbaar, Heere, wil u dat geven. Onder ons en onder onze kinderen. Nee, dan hebben wij niets bij onszelf waarop wij kunnen pleiten. Wij zijn zondige mensen en we moeten het belijden wat we vanmorgen nog zongen in de dienst. Zo gij in het recht wilt treden en gade slaan onze, mijn ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Dan kan niemand van ons bestaan, van de kleinste van ons tot de oudste.
en van de mensen in de bank tot de dominee op de preekstoel niet. Treed niet met ons in het gericht. Maar wil u ons aanzien, heren, niet in onze zonde en in onze afdwalingen, maar in het bloed van uw zoon, van dat kind wat geboren is, van de koning die gegeven is, de Heere Jezus Christus. En wil ons zo ook verblijden en zegenen, deze avond, in uw bedehuis. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bekleed, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Het zesde vers vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. En het zevende welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 4, 6 en 7 van de tweede psalm zingen we terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Dat is het vierde van psalm 145. Geliefde gemeente, wat wij op kerstfeest herdenken, is van wereldomvattende betekenis. Ogenschijnlijk blijkt dat niet waar te zijn. Want het is zo'n simpele geschiedenis. Die geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus Christus, van een eenvoudig kind, uit eenvoudige ouders, in een simpele stal. Maar wie Lucas 2 enigszins begrepen heeft, ziet dat ook daar al iets van die wereldomvattende betekenis van de geboorte van de Heere Jezus wordt aangeduid. Want dat aloude kerstevangelie wat straks op de kerstdagen weer gelezen gaat worden, dat begint niet voor niets met de naam van keizer Augustus, de machtige wereldheerser. En daarin laat Lucas de evangelist al heel fijnzinnig zien dat wat hier gebeurt in de geboorte van dat eenvoudige kind in Bethlehem, dat dat alles raakt wat met machten en tronen en kronen, met het keizerrijk en met de wereldheerschappij te maken heeft. Ja, het gaat nog verder. Het kerstevangelie is niet alleen van geweldige invloed op het hele wereldgebeuren geweest. Het kerstevangelie raakt ook de geschiedenis van het heelal, van de hemel en van de aarde, van de engelen en van de duivelen. Het is een gebeurtenis die eigenlijk nauwelijks in zijn breedte en in zijn diepte te peilen is. Hoe we dat weten? Wel, dat weten we bijvoorbeeld uit het schriftgedeelte wat vanavond voor ons ligt. Daar gaat het over de betekenis van de komst van de Heere Jezus en de machten der duisternis. En we willen daar vanavond samen over nadenken. De betekenis van de komst van de Heere Jezus en de machten der duisternis. Dat is het thema voor de prediking. En dan letten we op twee dingen. Hoe de macht van de duisternis wordt gebroken. Want de verklager der broederen, die hen voor God verklaagde dag en nacht, is nedergeworpen. En in de tweede plaats hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Dus de betekenis van de komst van Christus en de machten der duisternis. Ten eerste hoe de macht van de duisternis wordt gebroken. En ten tweede hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Het is eigenlijk al aangeduid in de inleiding, gemeente, dat het hier gaat over een visioen wat Johannes op Patmos krijgt, waarbij alles betrokken is wat in deze schepping leeft en zelfs wat buiten deze schepping is. Hemel en aarde, engelenmachten en duistere machten. Ze worden ons hier in dit visioen getoond. Wat gebeurde er namelijk? Wel, u weet dat Johannes, als hij het boek Openbaringen schrijft, verbannen is of verbannen is geweest op het eiland Patmos. Johannes was oud geworden en er was een tijd aangebroken waarin de kerk, zeker in Klein-Azië, vervolgd werd. En de wrede keizer Domitianus, want die was het vermoedelijk, heeft de leiders van de gemeenten gevangen genomen en ze in ballingschap gevoerd. En de oude Johannes moest uit Efeze, waar hij in die tijd werkte, weg. En hij werd verbannen op het eiland Patmos. Een eiland weinig meer dan een kale rots ergens in de Egeïsche Zee. Dat is de zee tussen Griekenland en het tegenwoordige Turkije. En daar in eenzaamheid woonde hij in een grot. En wandelde soms op het strand op de oever van de zee. En op zekere dag, het was de zondag, de dag van de Heere, zo lezen we in hoofdstuk 1. Terwijl hij misschien met zijn gedachten heel ver bij de gemeente was die vervolgd werd. En bezorgd was over het lot van de gemeente. Viel hem een visioen te beurt. De hemel werd als het ware opengeschoven. En hij zag in de hemelen tot in de troonzaal van God. Allerlei dingen die gebeurden en die gebeuren zouden. Laten we het niet vergeten. Johannes zag niet alleen de dingen van de toekomst. Dat natuurlijk ook, maar hij zag ook de achtergronden van de dingen die in de wereld plaatsvinden. Want dat staat ook in het boek Openbaringen te lezen. En een van die visioenen die hij vanaf de oever van de zee, vanaf de zanden, vanaf het zand van de zee zag, is dit visioen. En dan blijkt dat dit visioen, wat hier in het 12e hoofdstuk beschreven wordt, beheerst wordt door 3 figuren. En we noemen ze even, want anders is de tekst niet duidelijk. De eerste figuur is een vrouw. Ze wordt ons in het eerste vers getekend. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en de tijd was gekomen dat zij haar kind, wat ze bij zich droeg, ter wereld zou brengen. Wie is deze vrouw? Wel, de Romeinse theologen zeggen dat is Maria. Maria Regina Coeli, de koningin des hemels. Maria de hemelkoningin, uit wie het kind, de Heere Jezus Christus, geboren is. En het symbool van Maria, de koningin des hemels, dat is een blauw veld, want de blauwe hemel is het teken, de achtergrond waartegen het teken staat, en de 12 sterren, het symbool tegenwoordig, weet u wel, van Europa. U kunt het zien achterop de auto's en zo. Dat is eigenlijk een oud-Rooms symbool. Het blauwe vlak met de 12 sterren. Is dat waar? Gaat het hier om Maria, de koningin van de hemel, die haar hier in hemelse majesteit en in hemelse heerlijkheid wordt getoond? Nee, gemeente, dat is niet Maria over wie het hier gaat. Want nergens in de Bijbel wordt Maria getekend als een hemelkoningin. Daar is geen enkele aanleiding toe om dat te denken. Maria wordt groot genoemd, gezegend onder de vrouwen, zeker. Maar tegelijkertijd in die ontroerende lofzang die we in deze dagen zo graag zingen, wordt gesproken over haar nederigheid. En zo komt ze in de schrift vooral voor, als de nederige maagd, de dienstmaagd, de moeder. Wie is het dan, als Maria hier niet getekend wordt? Wel, de oude uitleg die ook in de kerk van de reformatie altijd onderstreept is, en die ook wanneer we de schrift laten spreken zoals ze spreken wil, de meeste recht heeft, is dat hier deze gestalte getekend wordt als de kerk. En dan met name de kerk van het Oude Testament. Vandaar die 12 sterren, de sterren van de 12 stammen van Israël. Want het is uit de kerk van het Oude Testament dat de Heere Jezus Christus geboren is. En wanneer God zelf hier aan Johannes laat zien het beeld van de oud-testamentische kerk die in barensnood is, dan tekent God hier de oud-testamentische kerk als de adventskerk. Als de kerk uit wie naar het vlees de Heere Jezus Christus, de beloofde Messias, voort zal komen, geboren zal worden. En wat heeft die kerk, die als het ware zwanger gaat van de komende koning Jezus Christus lang moeten wachten. En toch was het een kerk die heerlijkheid had, gekroond met 12 sterren en omglanst door de heerlijkheid die God haar gaf. De Adventskerk door God gekroond. Maar die Adventskerk wordt ook bedreigd. En dan komen we aan de tweede gestalte die dit visioen beheerst. En dat is een grote rode, bloedrode draak, afschuwelijk om te zien. Probeert u het zich maar voor te stellen als iets wat het midden houdt tussen een draak en tussen een slang. De woorden draak en slang zijn in de schriften heel nauw aan elkaar verwant. En dan is het onmiddellijk duidelijk wie met deze oude draak of oude slang bedoeld wordt. Die oude slang of oude draak, het wordt in de tekst die onmiddellijk aan het vers, wat vanavond het uitgangspunt voor de prediking vormt, gezegd, dat hij de oude slang is, de duivel en de Satan, die de hele wereld verleidt. En die oude draak of die oude slang staat voor de vrouw die het kind ter wereld zal brengen. En hij bedreigt die vrouw. Hij staat als het ware afwachtend om zodra het kind ter wereld gekomen is, om dat kind te verslinden en weg te rukken uit het leven. Daar heeft de Heere in dat visioen mee willen zeggen dat de Satan de kerk bedreigt, de kerk van het Oude Testament. Maar dat het bij de Satan niet zozeer gaat om de kerk zonder meer, maar dat het hem te doen is om het kind, hij wil het kind wegrukken, hij wil het kind verslinden. En dan zijn er allerlei momenten uit de oudtestamentische geschiedenis die daarvan een levende illustratie geven. U denkt bijvoorbeeld aan de tijd dat Israël in de vuuroven van Egypte, in de tijd van de slavernij, gebukt ging onder de slavenhand en dat die farao bevel gegeven had dat de jongetjes gedood zouden worden, opdat dat slavenvolk niet zo talrijk zou worden en niet zo machtig zou worden. Daarachter zat de vorst der duisternis die zo geprobeerd heeft om het volk uit te roeien, zodat de Christus der schriften niet kon geboren worden. Of om een ander voorbeeld te noemen, wie denkt niet aan de donkere bladzijde uit het koninkrijk van Juda, toen Atalia, een van de kleinkinderen of kinderen van het huis van Achab, alle mannelijke nakomelingen uit het geslacht van David liet uitmoorden. Daar zat de Satan achter, die oude draak die erop uit was om het kind te verslinden, de geboorte van het kind onmogelijk te maken. En als God zelf niet gezorgd had dat het geslacht van David toch in stand gehouden bleef, dan was de geboorte van het kind onmogelijk geweest. De draak staat heel de geschiedenis van de oudtestamentische godsopenbaring voor de vrouw, wachtend op het moment dat het kind geboren zal worden, om het kind te verslinden en te verdelgen. En dan komen we aan de derde figuur die het visioen beheerst. Mag ik hem wel een figuur noemen? Nee, hij is meer dan een figuur. Dat is het kind wat geboren wordt uit de vrouw. En de Satan wacht op de geboorte van dat kind. En van dat kind wordt gezegd dat hij een mannelijke zoon is. En dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En wanneer dat kind geboren is en Satan, de oude slang, de vurige draak, op het punt staat om het kind te verslinden, dan wordt dat kind weggerukt tot God en zijn troon. U begrijpt wel, gemeente, hier wordt geen geschiedenis geschreven. Dit is een visioen. Wij weten dat de geschiedenis anders geweest is. Toen is hij daar de eerste dagen en weken van zijn leven geweest en later is hij in Nazareth opgegroeid. En toen heeft hij op 30-jarige leeftijd rondgetrokken door Israël. En toen is hij gaan lijden, de zware, diepe lijdensgang gegaan, gestorven, begraven. En uiteindelijk weggerukt op de dag van de hemelvaart tot voor de troon van God. Maar wat in de werkelijkheid van de geschiedenis jaren geduurd heeft, zo'n slordige 33 jaar, dat wordt hier in het visioen als in één pennestreek beschreven. Heel het leven, sterven, opstanding en hemelvaart. Het wordt met één trek beschreven. Het kind werd geboren en het werd weggerukt tot God en zijn troon. Waarom doet de Heere dat? En waarom beschrijft Johannes het zo, zoals het hier staat? Wel, gemeente, niet om de historische feiten van het leven en van het sterven en van de opstanding van Jezus te ontkennen, natuurlijk niet. Maar om in dit visioen de achtergrond en de ondergrond van alles wat hier gebeurt te laten zien. En wat is die achtergrond en die ondergrond dan wel dit? Dat tijdens het leven van de Heere Jezus, voor ons vaak verborgen, Satan voortdurend op de loer gelegen heeft om Jezus Christus te verslinden en te verdelgen. En zijn verlossingswerk onmogelijk te maken. Het zou de moeite waard zijn om vanuit dat perspectief eens na te denken, zo voor uzelf, en de Bijbel te bestuderen over de verzoeking in de woestijn, over de tegenstand die de Heere Jezus ontving tijdens zijn aardse leven, over de bittere en bange lijdensweg die hij gaan moet. In dat alles is het Satan geweest die het kind bedreigde. En God rukte het weg tot in zijn troon. Het hangt allemaal samen. Toen Christus hier op aarde kwam, toen hij geboren werd uit die oud-testamentische kerk, toen begon de Heere met zijn verlossingswerk en met zijn strijd tegen die oude slang, tegen de vorst der duisternis. En toen hij door lijden en sterven heen tot in de hemelen is opgenomen in de troon van God, toen heeft Christus Jezus zijn strijd volvoerd en de overwinning behaald. Want wat gebeurt er? Als het kind wordt opgenomen in de hemel, dan staat er zo heel simpel dat er oorlog gevoerd werd. Krijg, zegt onze oude Statenbijbel. Oorlog gevoerd werd in de hemel. En de engelenmachten begonnen te strijden tegen de Satan en zijn engelen. En die Satan en zijn engelen werden verslagen. En de Satan en zijn engelen werden uit de hemel geworpen op de aarde. En toen klonk er in de hemel een stem. En die stem die zei, nu is de zaligheid en de kracht en de koning en het koninkrijk geworden van God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die een dag en nacht verklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Wat betekent dat? Toen het kind in de troon was, toen werd er oorlog in de hemel en de Satan werd neergeworpen op de aarde. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Ik dacht, zegt iemand, dat Satan al lang uit de hemel geworpen was. Satan was toch helemaal in het begin van de geschiedenis al in opstand gekomen tegen God? En toen is hij verslagen met de engelen die aan zijn kant gingen staan. En toen is hij neergeworpen tot in de buitenste duisternis, de hel. Ja, dat klopt. Dat staat in de Bijbel en u kunt er in iedere goede geloofsleer wel het een en ander over vinden met alle teksten erbij. Maar u moet vanavond één ding niet vergeten, gemeente. Er zijn trappen in de vernedering van Satan. Minstens drie. Wij weten niet alles, want er zijn dingen die de Bijbel over Satan verborgen houdt. Maar wat wij duidelijk uit de schrift kunnen weten, dat is dat er trappen zijn in de vernedering en in de knechting van Satan. Hij wordt uit de hemel geworpen toen hij in opstand gekomen is tegen God, toen in de begin. Maar weet u, Satan kon op een bepaalde manier toch nog in de hemel komen. Nee, niet dat hij er woonde. Maar hij kon in de hemel komen als de grote aanklager. Zo wordt hij hier ook genoemd in deze verse. De verklager of de aanklager van de broederen. De aanklager van Gods volk. En een ingrijpend getuigenis daarvan vindt u aan het begin van het boek Job. In het begin van het boek Job, dan staat er dat God in de hemel zit met zijn engelen. En dat Satan dan op een gegeven ogenblik in de hemelen komt en aanklachten voor de troon van God legt. Hij beschuldigt Job. Hij zegt, is het dan om niet dat Job God vreest? Hij brengt allerlei aanklachten in tegen die broeder, tegen Job. En zo kon de duivel, ook al was hij uit de hemel gebannen, toch zijn aanklachten en zijn beschuldigingen tegen de kinderen van God nog in de hemel brengen. En die aanklachten legde hij neer voor de troon van God. Maar weet u wat er nu gebeurt, gemeente? Wanneer Jezus Christus als de grote hoge priester en voorbidder, de advocaat die zijn volk de zaak bepleit en die het voor zijn kinderen opneemt als hij de hemel binnenkomt, dan kan de aanklager daar niet meer blijven. Dan wordt de aanklager met al zijn aanklachten en met al zijn verwijten uit de hemel geslingerd. En dat wordt een diepere vernedering voor de Satan. Hij was al vernederd toen hij in den beginne uit de hemel werd geworpen en zijn woonplaats daar niet meer kreeg. Maar toen kon hij nog met zijn aanklachten in de hemel komen. Maar nu kan dat ook niet meer. De verklager van de broederen is neergeworpen. De aanklachten tegen de kerk. Ze kunnen sinds Christus komen in de hemel. Sinds het kind voor de troon is. Niet meer in de troon van God komen. Maar dan is het wel zo. En laten we daar nog even de vinger bij leggen, gemeente. Dat die Satan, nu hij helemaal niet meer in de hemel kan komen, nu hij met al zijn aanklachten niets meer in te brengen heeft voor de troon van God, dat hij nu al zijn slechte invloeden en zijn kwade en goddeloze plannen en listigheden kan botvieren op deze aarde. Hij kan zich concentreren met heel zijn kwade geest op deze wereld. En vandaar dat diezelfde stem uit de hemel zegt, wee gij lieden die de aarde bewoont, want de duivel is tot u afgekomen en hij heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En dat zegt ons dit, dat de Satan, nu hij de hemel voor goed buitengebannen is, dat hij nu al zijn aandacht concentreert op de aarde. En vooral ook op die vrouw, de kerk van het Nieuwe Testament, vooral ook op de gemeente van het Nieuwe Verbond. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En naarmate de tijd die hem toegemeten is korter wordt, wordt Satan driester en bruter en listiger. Zien we dat niet in de tijd sinds de hemelvaart? Zien we dat niet in onze dagen? De fundamenten van de leer zijn aan het wankelen geslagen, zeker in het Vrije Westen. Ketterijen en nieuwmodische ideeën krijgen de overhand. Satan zaait twijfel aan het oude, onfeilbare en ontastbare woord van God. Satan breekt de muren van de kerk stuk door materialisme en wereldsgezindheid. Satan zoekt jonge mensen te verleiden om hem te volgen. Het is net als vroeger op de vliegvelden. Toen hadden ze nog niet zulke goede communicatiemiddelen als tegenwoordig. Als dan een groot vliegtuig binnenkwam, ja, dan moest het naar zijn plek gebracht worden, weet u wel. En dan waren er van die kleine autootjes op Schiphol. En die reden voor dat grote vliegtuig uit. En als dat vliegtuig dan aangekomen was, dan werd er achter in dat autootje, achter een stukje glas, een lampje zichtbaar dat ging branden. En dan stond er achter op dat autootje, follow me, volg mij. En waar dat autootje maar heen ging, daar volgde dat grote vliegtuig. Totdat het gekomen was op de plaats waar het moest. Nou, zo wil Satan ons achter zich aan hebben. Bij iedere verleiding tot de zonde ligt dat lampje op. Follow me, volg mij. En de mens volgt. Hij volgt omdat Satan zegt dat als je al je lusten bevredigt, dat je dan pas kunt genieten. Maar laten we het nooit vergeten, jongelui, ouderen, dat wanneer wij Satans raad volgen, hij wel een gouden koninkrijk belooft, maar in het einde niets anders biedt dan de dood. Want Satan heeft een dure eed gezworen die tegengesteld is aan de eed van de Allerhoogste. Satan zegt, zo waarachtig als ik leef, ik heb lust in de dood van de zondaar. En daarin heb ik geen lust dat hij zich bekeren zou en leven. En daarom pleit ik met die zondaar, bekeert u niet, want waarom zou het geleven? En dat zegt de wereld tegen je, jongen of meisje. Wanneer ze je wijs wil maken dat je maar veel moet denken aan je carrière en niet moet denken aan God. En dat je maar veel moet denken aan de dingen die uit deze wereld te pure zijn. En niet aan je eeuwige belangen. Satan belooft heel veel genoegens. Maar hij heeft alleen maar je ondergang op het oog. En bedenk dan dit ook, dat Satan soms komt als een draak. Soms komt openlijk. En er zijn allerlei dingen in onze tijd zichtbaar. Ik zal ze vanavond maar niet noemen. Waarin je Satans macht en Satans verleidende kunsten zo heel duidelijk terug kunt vinden. Maar soms komt hij ook verhuld. En misschien is die dan nog wel gevaarlijker. Paulus zegt in 2 Korinthe 11 dat Satan soms komt als een engel des lichts. Heel vroom. Heel rechtzinnig. Door de mond van dwaalleraars die mooi spreken. Die de naam van de Heere misschien wel iedere zin of om de andere zin gebruiken. Maar uiteindelijk een verkeerde leer brengen. En mensen zo zoetjes aan en soms zo heel verleidelijk weg van de waarheid van de schriften afvoeren, zodat ze schade lijden aan hun ziel. Want Satan is er op uit om op alle mogelijke middelen te toornen tegen God en te toornen tegen het kind en te toornen tegen het rijk van God. Nou, als dat de situatie is die in dit teksthoofdstuk getekend wordt en die hier deze Johannes vanuit het woord duidelijk zoekt te maken, hoe moet je dan leven? Misschien wel eens een vraag geweest die u gesteld hebt. Misschien wel eens een vraag die jij, mijn jongen of meisje, in de kerk stelt. Hoe moet je leven in deze tijd? Hoe moet je als jong gezin leven? Hoe moet je kinderen opvoeden? In een tijd die steeds korter wordt. Een tijd waarin Satan steeds toorniger wordt. En steeds meer mensen lijkt te verleiden. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. In mijn eerste gemeente. Ik stond misschien 2 jaar op werk. Dat een jong stel, ze waren misschien 1/2 jaar getrouwd, bij me kwam. Heel serieuze jonge mensen. En ze wilden me spreken samen. Onder 4 ogen. 6 ogen dus. En wat hakkelend begon de jonge man en hij bloosde een beetje, want hij vond het toch wat een akelig onderwerp om over te spreken. Maar hij zegt, dominee, we zijn getrouwd en we zijn gelukkig met elkaar en we zouden ook graag kinderen hebben. Maar wij zitten met een geweldig probleem. Kun je in deze tijd nog kinderen krijgen? kun je in deze tijd nog kinderen opvoeden? En toen begon die jonge vrouw te huilen. Ze zegt, want als je nou kinderen op moet voeden. En ze dwalen straks af. Van de kerk. En van het woord. Zoals er op het ogenblik zoveel afdwalen. Is dan maar beter om geen kinderen te krijgen. Nou, wat moet je dan zeggen? Misschien is bij uw vader of moeder zo'n soort vraag op een bepaalde manier ook wel eens bovengekomen. Het zou me niet verbazen. Het is in ieder geval een teken dat u niet licht en lichtvaardig over de dingen denkt. Nou, in alle eenvoud hebben we samen het woord geopend en samen ook de Heere om leiding gebeden. En eigenlijk heb ik alleen maar dit gezegd. Dat het inderdaad waar is dat onze tijd, evenals trouwens andere tijden, een hele gevaarlijke tijd is. En dat we de machten die bezig zijn niet moeten onderschatten, zeker als vader en moeder en als opa en oma maar niet. Maar dat er daarom, wanneer wij kinderen mogen krijgen, een des te grote roeping is om die kinderen onafgebroken op te dragen aan de troon der genade. Dat ze omringd mogen worden onder het briesen van de vorst der duisternis door een muur van gebeden. En dan moet u vooral hierop letten. Wat in onze tekst staat. Want dan staat hier dat de Satan neergeworpen wordt als de verklager der broederen. Dat betekent aanklager. Dat betekent beschuldiger. En die aanklager, die kan zijn aanklachten in de hemel niet meer kwijt tegen Gods kerk en tegen Gods kinderen. Omdat de hemelse advocaat in de troon van God is. Maar die begint hier op aarde wel met aanklachten rond te strooien. En waar doet hij dat? Nee, dat doet hij niet bij mensen die vals gerust leven en die zonder God in deze wereld staan. Vroeger had je in dat Caraïbische gebied, in de buurt van Cuba en zo, al die zeerovers, weet u wel. En die zeerovers, die kwamen natuurlijk af, nee, niet op lege schepen. Die lege schepen, die lieten ze wel met rust, want daar was niets te halen. Maar die kwamen af op volle schepen. Zo komt Satan als de zeerover uit het rijk van de duisternis. Niet af op geestelijk lege schepen. Maar op mensen die met de eeuwige dingen en met de dingen van het koninkrijk van God werkzaam zijn. En hij zegt het tegen een vader en tegen een moeder. En hij zegt het tegen een jongen en tegen een meisje. Die het om God te doen is. En die het om het woord van God te doen is. Zoek maar niet meer. En bid maar niet meer. En hoop maar niet meer. En dan kun je soms op ontzaggelijk moedeloos worden. En er zijn er ook bij jonge mensen soms een heleboel vragen, want die Satan, die zit overal tussen. En bovendien heeft de Satan, wanneer wij mensen zijn die de Heere niet kennen, zo heel makkelijk en zo heel vrij toegang tot ons hart. Ons hart waarin ook van alles woont wat niet goed is en wat tegen God indruist en tegen zijn woord indruist. En dan raak je soms zo hopeloos in de war. En wat dan? Wel, dan zegt Johannes, omdat hij het gezien heeft in dat grootste visioen, zul je ook de andere kant niet vergeten. Want Satan heeft grote toorn. En zijn macht is groot en hij woedt en werkt hier als aanklager, als twijfelzaaier, als bestormer van gezinnen, van gemeenten, van kerken. En zijn macht lijkt telkens groter te worden als we op de omstandigheden letten en op de tekenen van de tijd. Maar zul je ook de andere kant van dat woord niet vergeten. Wat is die andere kant dan? Deze kant. Nu is de zaligheid. En de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en van zijn Christus. Dat, zo zegt Johannes, klinkt in de hemel. En dan mogen we het in het licht van het naderende kerstfeest vanavond toch maar even zo zeggen. Wat straks in de hemel klinkt als Jezus als hoge priester de hemel is binnengegaan in de troon van God. Dat begint al te klinken wanneer het kind geboren wordt. Want als Jezus Christus hier op aarde komt, dan begint God de zaligheid en de kracht en de heerlijkheid van zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En als Jezus Christus straks lijdt en sterft en de geest geeft op Golgotha's heuvel, dan bevestigt Jezus Christus in zijn dierbaar bloed dat nu de zaligheid is aan onze God en de kracht van zijn Christus. En als hij straks in de hemel der heerlijkheid binnengaat en Satan uitgeworpen wordt, dan staat het in de hemel vast. Nu is de zaligheid van onze God. En daar kan Satan en zijn woede, en daar kan de twijfels die hij zaait en de aanvechtingen die hij veroorzaakt niets en dan ook niets aan veranderen. En wat betekent dat nou voor de praktijk van het leven vandaag en vooral van het geestelijke leven? Allereerst dit. Dat wij in het licht van het kerstevangelie mogen zeggen, die Jezus, die daar als kindje in een kribbe werd gelegd. En we hopen dat over een paar dagen eerbiedig te gedenken. Die Jezus is Gods zaligheid. Want al boven de kribbe beginnen de klokken te luiden, die hier vol overgave luiden. Nu is de zaligheid van onze God en de macht van zijn Christus. Ja, dat heeft Simeon gezien, weet u. Die oude Simeon, die daar straks de tempel ingaat en die daar ziet dat twee eenvoudige jonge mensen hun kindje aanbieden, zodat het voorgesteld kan worden aan de Here en een offer brengen en het geld betalen wat voor de lossing nodig was. Dan komt Simeon door de Heilige Geest gedreven de tempel binnen en hij neemt dat kindje in zijn handen en hij looft God en hij zegt, nu laat gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Waar is dus die zaligheid en die macht en die heerlijkheid van God te vinden in de geboren koning? En als je dan in deze tijd leeft en je worstelt met die vraag, hoe moet je nu leven? Hoe moet je nu kinderen grootbrengen? Hoe moet je staan midden in de stormbrand van deze tijd? Dan zegt het kerstevangelie, wat tegelijkertijd hemelvaartsevangelie is uit de openbaring van Johannes. Nu is de zaligheid van onze God. En als u nou in de geest mag knielen bij de kribbe van Bethlehem, met een hart verslagen en beschuldigd, met de nood van een onverzoend leven, hoe moet het? Hoe zal ik ooit tot God bekeerd worden? Als u dan iets mag gaan zien van dat wondere geheim, God geopenbaard in het vlees. Ach, dan ziet u het toch. In Bethlehem ziet, deze is Gods zaligheid en Gods heerlijkheid en Gods kracht. Dan staat het boven de kribbe van Bethlehem als met gouden letters geschreven, ziet. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken.
Wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verblijden en verheugen in zijn zaligheid. Mag ik het u heel persoonlijk vragen? Ik zou het wel onder vier ogen willen vragen eigenlijk. Kent u deze zaligmaker? Is hij voor u geworden tot wijsheid, tot zaligheid, tot gerechtigheid en tot een volkomen verlossing? Als u hem niet kent, in de weg van de bekering en van het geloof, wat bent u arm? Ja, dan reis je eigenlijk naar het kerstfeest toe als een mensenkind in de grootste armoede. Want er is geen armer mens op deze wereld dan een mens zonder Christus en een mens zonder genade. Al is die minister, president of koning of koningin van een groot rijk, dan ben je de armste van alle mensen. En wat zouden we met die armoede nou toch werkzaam moeten zijn aan de troon van de genade? Zoek dat de Heere die nood oplost. Dat wij op goede, dat is op bijbelse gronden, Christus mogen leren kennen als borg voor onze schuld, als Gods zaligheid en als zijn heerlijkheid. En als je daar nou iets van mag kennen, ja, dan zeg je, ja, maar er is nog zoveel zonde over in mijn leven. Ja, maar er zijn nog zoveel aanvechtingen over in mijn leven. En soms word ik zo beschuldigd van binnen. Ja, dan kan het wel eens zo zijn dat je hier op aarde ook nog last hebt. Niet alleen van de zonde die in je woont, maar ook van de Satan die je influistert. Gij hebt geen heil bij God. En die soms ook een zoekende zondaar of een kind van de Heere wijs maakt. Bid maar niet meer en hoop maar niet meer. Want kijk eens, kan dat met genade gepaard gaan? De Heere wil van jou toch niet weten. Gelooft u in ding, gemeente? Dat typisch de listen van Satan zijn. Want Satan zoekt ons altijd bij God vandaan te duwen en bij God vandaan te trekken. Want hij is de aanklager van de broeder. En dan is het wel waar dat die aanklager in de hemel niet meer komen kan om zijn aanklachten voor God neer te leggen. Maar hier op aarde kan hij het Gods kerk nog geducht lastig maken. En aanklagen van binnen en je wijzen op je vuile kleren, dat is op je zondige leven. En weet u wat zo erg is? Als de Satan aanklaagt en ons wijst, ook wanneer wij de genade van de Heere kennen, op de zwarte plekken en de donkere plekken in ons leven, dan moeten we soms de Satan ook nog gelijk geven. Luther zei dat ooit niet. Toen de Satan hem wijs maakte dat hij een groot zondaar was. En verloren in zichzelf. Toen zei die Satan, je hebt helemaal gelijk. Luther is een groot zondaar. En hij is verloren in zichzelf. Maar mate Luther heeft een krachtige zaligmaker. En die zal hem nooit begeven en nooit verlaten. Ga heen, Satan. Voelt u het? Waar Satan hier zo kan benauwen en aan kan vechten. Daar mag een Maarten Luther en daar mag ook iemand die de Heere vreest, anno Domini 1996, toch door het geloof wel eens boven alles uitzien. En het zeggen wat ik een oud christen nog niet zo lang geleden horen zeggen. Hij was net 80 jaar geworden. En hij zegt, als ik nou terugkijk over mijn leven, dan zie ik vele zonden. Maar dit is mijn houvast. Wat staat in die brief, die eerste brief van Johannes, kinderkens. Indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorsprakenadvocaat in de hemel. Jezus Christus de rechtvaardige. En als je door het geloof op die biddende hoge priester mag zien. Op die biddende handen die eenmaal doorboord zijn, maar die nu zijn in de troon van God. Ach, dan kan de Satan vanwege die biddende handen die doorboord zijn nooit meer in de hemel komen. En dan kan er geen aanklacht meer in de troon van God zijn. Omdat er een hoge priester is, het kind wat geboren is en wat de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Hij is in de troon. En hij neemt het voor zijn aangevochten kerk op. En hij bidt voor hen en hij pleit voor hen. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Och, en dan kan Satan zeggen wat hij wil. En dan kan Satan hier op aarde ook doen wat hij wil. En dat kan pijnlijk genoeg zijn. Maar wie door het geloof op het kind, op de koning mag zien weggerukt in de troon van God. Die zegt het toch na. Die stamelt het na wat Johannes in de hemel hoorde. En nu is de zaligheid van onze God en de macht van zijn Christus. Dan kun je leven. Als je daar, al is het van ver, al is het door de aanvechting en door de nevels heen, al is het zoals je soms in een oudere preek uit onze kringen nog kunt lezen, door de tralies heen. Op Jezus Christus mag zien door het geloof. Och, dan kun je verder door het leven. Door de strijd hier in de woestijn waar de vrouw is. En dan mag je door de vleugels van het gebed en van het geloof wel eens boven alles uitgetild worden. Om te zien op hem. Dan wordt het kerst en Goede Vrijdag en Paasmorgen en Hemelvaartsdag op één dag. Nu is de zaligheid van onze God en de macht van zijn Christus. Kijk gemeente, als we nou zo deze komende dagen is op gebogen knieën de weg zochten naar die kribbe van Bethlehem. Net als die herders, net als die wijzen. Nee, niet dat we letterlijk naar Bethlehem hoeven of naar die kribbe hoeven, dat weet u wel. Maar het woord waarin het kerstevangelie uitgespeld staat, gaan zoeken en gaan onderzoeken. Dan kan het kerst worden. En hemelvaartsdag. Als je met al je zonde en ellende, met heel je hemelhoge schuld is, alles verliezen mag. En een blik mag slaan op die enige naam, de naam Jezus. De enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En als je zo aan de kribbe mag knielen, dan zeg je het met een gebroken stem. En dan zeg je het met heilige verwondering na, wat de stem in de hemel in het visioen van Johannes voorgezegd heeft, eeuwen geleden. Ziet. Nu de koning gekomen is, als verlosser van zondaren, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. En weet u, dan heeft die God in Christus, die koning in zijn koninkrijk, zoveel macht. Dat hij de grootste zondaar tot bekering kan brengen. En dat hij het meest weggezonken en afgedwaalde kind van God terug kan brengen. En dat hij het langste schuldenregister uit kan wissen. Ziet, deze is onze God. En wij zullen ons verblijden en verheugen in zijn zaligheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Genadig en barmhartig God, wat heeft u bewogen om zo uw macht en heerlijkheid zelf bekend te maken? En dan wordt die macht en heerlijkheid bekendgemaakt in de Zoon van uw liefde. Een kindje, vernederd, geen plaats. Zo is het van nature bij ons ook, Heren. Er is plaats voor alles. Voor de wereld en voor de duivel en zelfs voor een kerstsfeer. Die niet uit u is. Maar wanneer we gaan zien wie we zijn voor u. En de nood gaan inleven. Waarom u in deze wereld moest komen. Dan wordt dat het grote wonder. Dat u gekomen bent. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Omdat zondaren. Gebonden in banden van de dood, door uw kracht, door uw heerlijkheid en door uw zaligheid, bevrijd zouden worden. Heere, heb dank voor dat grote geschenk. En u bidden we of u ons in deze tijd, waar de volken woeden en Satan zijn listen uitprobeert, of u ons bewaren wilt bij uw woord, en of u ons leren wilt door genade, om in de weg van de bekering een blik te slaan op hem die in de hemel zit. En om het daar te zoeken. Waar hij is. Zittend aan de rechterhand van God. En waar hij ook voor zijn zondige kerk bidt. Dag en nacht. En daarom worden ze zalig. Omdat het kerst geweest is en hemelvaart. En omdat het kind in de troon is. Heere, wil daar ons deze laatste dagen van dit jaar, deze kerstdagen bij stilzetten. Opdat er heilige ootmoed en verwondering mag zijn. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Het kind in de kribbe is de koning in de troon. Ga zo met ons, Heren. Breng ons veilig waar we verwacht worden. Geef ons gezegende feestdagen en een gezegende jaarwisseling. We bidden het uw naam dankend voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. 103 vers 11 is onze slotzang. Loof, loof de Heren. Gij zijne legerscharen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.